Het is nu 3:00 precies op deze zaterdag 16 december 2023. En we onderbreken de gewone programmering hier op het Hapsishuis Radio voor het Hapsishuis Radio Live. Met daarin boeiende gasten uit de wereld van cultuur, zorg, filosofie en wetenschap. Het programma wordt aangeboden door Kruiswater Supplies. Goedemiddag. Raken en geraakt worden zijn bouwstenen van onze communicatie. Een communicatie die in een levendige cultuur tot ontwikkeling komt en blijft. Frisse lucht is een van de voorwaarden voor een goed leven en dus ook voor een levendige cultuur. En het is ook de inspiratie voor de gelijknamige dichtbundel van de dichter op Instagram Ronald Wijnia. Ronald is ook een levenskunstenaar. Frisse lucht is een bundel die raakt en in beweging zet. Ronald Wijnia is hier in de studio van het Hapsishuis Radio Live en zometeen praten we met hem. Maar de bundel Frisse lucht alleen zal de woordcultuur misschien niet helemaal levend kunnen houden. Daarom zijn er veel dichters op Instagram verenigd in het inspiratiecollectief Alle Monden. En dat collectief zet zich met alle kracht in om de woord- en andere cultuur levend te houden. Alle Monden doet daarbij een fikse duit in het zakje, want het collectief is de motor achter de grote dichtersprijs Amai, de inmiddels welbekende Alle Monden Award Instagram. De Amai bestaat nog maar een paar jaar. Naast dichter Ronald Wijnia is ook dichter Wiesjart de Krijger van Krijgerij te gast in deze editie van het Hapsishuis Radio Live. Wiesjart en Ronald zijn naast Remco Langeler drijvende krachten achter Alle Monden en de grote dichtersprijs Amai. Het bijzondere werk van Wiesjart de Krijger bespraken we hier trouwens al eerder. Die uitzending van pakweg 2 jaar terug is na te luisteren op het hapsishuis.nl. Wiesjart de Krijger en Ronald Wijnia, hartelijk welkom in het Hapsishuis Radio Live. Wiesjart en Ronald, zijn jullie het nou met mij eens dat frisse lucht elementair is bij het verlevendigen van communicatie en dat frisse lucht eigenlijk voor creatieve processen staat?
Ik ben het daar volledig mee eens.
Ja.
En ik ben Ronald.
Ja.
Zonder frisse lucht kun je niet om creatief te zijn.
Ja, ja, ja. En dan is het ook meteen belangrijk om een beetje een beeld te hebben van hoe kan ik nou mijn creativiteit, die frisse lucht, vasthouden?
Ja, dat hou je vast door te leven en soms te overleven.
Ja.
Door nieuwe ervaringen op te doen. Blijf je, denk ik, in beweging en hou je frisse lucht.
Ja. Waarom is jouw bundel Frisse Lucht Ronald gaan heten eigenlijk?
Ja, dat is. Ik heb ooit een gedicht geschreven met die titel. En ik vond dat een zo'n pakkende kreet dat ik dacht van die ga ik als titel gebruiken voor mijn eerste bundel. Dus
en,
vandaar.
Ja, en je hebt inmiddels in alle voorbereiding, daar ben je het heel druk mee, weet ik, een tweede bundel die de markt gaat veroveren. En die heet Het geluk lacht je af en toe. Wat is daarvan de globale inhoud? Wat is de thematiek? Kan je daar iets over zeggen?
De thematiek is denk ik wel vergelijkbaar met de thematiek in Frisse Lucht. Over het algemeen gaan mijn gedichten veel over de liefde en over het leven.
Ja.
En de liefde voor het leven. Ja. Of het leven voor de liefde. Hè. Je kunt het van twee kanten bekijken.
Ja. We gaan het er uitgebreid over hebben.
Daar gaan we het over hebben. En Het geluk lacht je af en toe is daar een soort vervolg op. En ik denk wel dat je de ontwikkeling in een 4 jaar tijd wel ziet van mij als dichter, dat het wel iets gelaagder gaat worden dan de eerste uitgave.
Alsof die niet gelaagd zou zijn?
Nee, kun je nagaan.
Ja, kun je nagaan. Dus dan wordt het nog veel dieper.
Nou, over niet te overdrijven, maar ik bedoel, je ziet denk ik wel ontwikkeling. En, ook als dichter sta je natuurlijk niet stil, dus dat gaat wel door.
En hij komt er binnenkort aan, hè?
In het voorjaar van 2024.
Dan kunnen mensen hem gaan kopen bij de Betere Boekhandel.
Daar gaan we vanuit,
ja. Frisse lucht, hè? Dat is vooral een bundel, je eerste bundel, hè, die over liefde tussen mensen gaat. Je zei het al, hè, dat dat een belangrijk thema voor je is. Kun jij zeggen waarom dat zo is?
Waarom de liefde voor mij een belangrijk thema is?
Ja.
Omdat de liefde in het leven een belangrijk thema is, denk ik. Niet alleen voor mij, maar
Je kan ook zeggen, de oorlog is dat, hè? Om het zo maar te zeggen. Maar jij kiest duidelijk voor de liefde.
Als ik mag kiezen tussen oorlog en liefde, kies ik zeker duidelijk voor liefde. Dat klopt. Dat is de thematiek die ik kies. En waar komt dat vandaan? Ja, dat is toch mij als persoon, denk ik, waarom ik dat...
Jij kent geen polemiek. Je kent geen tegenstellingen.
Ja, ik schrijf ook wel over de oorlog, als het nodig is. Dat gebeurt ook, maar dan schrijf ik wel met liefde over het onderwerp.
Ja.
Hoe lastig dat ook is, met zo'n tegenstrijdig onderwerp. Ik zoek denk ik wel altijd weer de mooie kant ervan.
Ja.
Dat je is probeert dat ook te iets... vertalen, toch weer naar liefde.
Is dat dan ook iets wat je in je eigen leven zo doet?
Zeker, ja.
Dat heet levenskunst, hè?
Dat is wat jij in het begin ook zei, hè, in je inleiding. Ja, ja, klopt.
Ja, ja, ja. In je gedichten, hè, liefdestaal, speur ik ook, ja, kun je het met me eens zijn of niet hoor, maar een soort onbeholpen proces van de menselijke liefde. Hè? We kunnen de taal van de liefde spreken, maar we hebben spraakgebreken, is de strekking ervan.
Ja.
Waarom kunnen we daar zo moeilijk mee omgaan?
Ja, dat is natuurlijk een hele mooie, bijna filosofische vraag. En dat zou ook tot een filosofisch antwoord moeten leiden, maar... kijk, je leert in je leven cruciale dingen zoals lopen en lezen en schrijven en noem het maar op. Maar de liefde leer je niet. Dat krijg je mee of dat krijg je niet mee. En voor iedereen is dat vaak anders. Mm-hmm. En daardoor spreek je, als je het over liefde hebt, ook in verschillende talen. Ja. En dat maakt het soms heel lastig. Want voor jou is liefde misschien wel net iets anders dan voor mij.
Ja, en het is ook een beetje, net als de tast, ook een beetje iets onbeholpens zit erin, hè?
Ja, als je de verhalen kent van mensen om je heen, tenminste in mijn wereld is dat zo, het gaat vaker mis dan dat het heel lang goed gaat.
Ja.
Dus het is best moeilijk ook.
Ja, en is die ingewikkeldheid, hè? Is dat dan ook jouw drijfveer?
Dat zou je kunnen zeggen, zo denk ik. Ja, maar ik probeer het ook alweer niet te ingewikkeld te maken. Het zou ook, in feite is het heel simpel, als het goed zit.
Ja, en je maakt het ook niet echt ingewikkeld, omdat het hele korte gedichten zijn, hè? Want wat is de langste? Is dat 10, 12 regels?
Nou, kijk, als je wilt, dan kan ik ook eentje van 100 regels maken.
Oh.
Ja, maar kijk, Instagram leent zich...
Met alle vaak... invalshoeken.
Ja, ja, ja. Maar Instagram leent zich vaak voor kortere gedichtjes. En daarom zoek je daar een bepaalde vorm bij.
Ja.
En ik probeer wel eens zo weinig mogelijk woorden zoveel mogelijk te zeggen.
Ja.
Dus dat verklaart wel iets, denk ik.
Ja, en dat lukt ook, hè? Want met je gedicht Rennende Engel bijvoorbeeld, op pagina 58 is dat, wijs je erop dat een voorwaarde voor het kunnen voelen van liefde het kunnen voelen van pijn is. Hè? Wil jij hem laten horen?
Zeker, ja. Ik zocht te ver, te vaak, te vlug. Maar nergens vond ik jou terug. Pas toen ik toegaf aan de pijn, bleek jij ineens dichtbij te zijn.
Is het autobiografisch?
Daar geeft een dichter eigenlijk nooit antwoord op.
dus.
Maar de kans is aanwezig.
Ja, de kans
is groot.
Ja, ja, ja. Ja. Nou, waarom ik het vraag, hè? Is er eigenlijk meer autobiografie in jouw dichtkunst dan...
Tuurlijk. Ik bedoel, alles wat je schrijft heeft ergens een bron. En voor mij is dat wel vaak mijn eigen ervaringen of mijn eigen leven. Zeker. Ja. Dus in die zin... Vertaal je eigen belevenissen in iets wat toepasbaar is voor meer mensen. Ja. Dat is wat ik dan probeer.
Ja.
Ja.
Ja, en in die zin stel je op als een medium voor gebeurtenissen... Ja. Die anderen ook kunnen weten en misschien daar hun voordeel mee kunnen doen?
Eigenlijk als een soort
of word ik dan heel moralistisch?
Engel. Eigenlijk als een soort reddende engel.
Ja, je bent het zelf. Ja. Nee, maar weet je wat wel interessant is aan dit stukje? Dat is... Dat je er eigenlijk op wijst dat we pas liefde kunnen voelen als we willen en kunnen voelen. Waarom is dat zo?
Nou, misschien is het net even iets anders, maar dat je het kunt voelen of ervaren als je soms wat meer afstand neemt. Als je stopt met zoeken of stopt met het vinden van een verklaring, vind je vaak in één keer de oplossing. Ja. Dus door afstand te nemen, kom je er dichterbij.
Gek, hè?
Ja, maar wel mooi.
Ja.
Ja.
Maar gek is dat, hè? Dat we dus kennelijk altijd zitten als mensen in die afstand en nabijheid. Dat zo bepalend is voor wat je dan met de situatie kunt doen.
Mm-hmm. Zeker, ja.
En toch, hè, ga jij ook wel eens af van dat thema liefde? Zoals in je gedicht Sterrenstof, over waar we vandaan komen en weer naartoe gaan. Of, bedacht ik me later hoor, is dat ook een liefdesthema?
Tja, dat is een goede vraag. Het is iets andere thematiek inderdaad, maar het gaat toch ook wel weer over de liefde voor het leven. Ja. dat je komt en gaat, maar in de tussentijd bestaat.
Ja.
En er dan het beste van probeert te maken.
Ja.
Dat heeft zeker met liefde weer te maken. Ja.
En je schrijft ook heel veel over verbinding, hè, over dat thema. Zoals in Zand erover en Hou vast. En het laatste, dat zal ik zelf even zeggen, dat is heel kort en krachtig. Je laat mijn hart los, ik houd mijn hart vast. Waarom ben je in die interactie zo geïnteresseerd?
Ja, je hebt wel mijn langste gedichten eruit geplikt.
Ja.
Nou ja, die interactie is natuurlijk fantastisch, want het gaat soms goed, maar ook heel vaak niet. Alles gaat hier over liedjes, films, boeken, literatuur. Dat heeft met deze dynamiek te maken.
Ja.
En als je daar iets van kunt vangen in een gedichtje, ja, dat is fantastisch.
Ja. Naamval heeft ook alles te maken met het thema verbinding. En daarin beschrijf je wat er gebeurt als een naam valt van iemand die je innerlijk, zoals je schrijft, onopvallend even stil maakt. We hebben allemaal wel iemand met zo'n naam, die maakt ons onopvallend even stil. Maar hoe werkt dat eigenlijk? Is dat nou een schrik? Is dat nou een leuk vinden? Is het nou boosheid?
Ja, dat hangt van de persoon af die aan die naam gekoppeld zit.
Ja.
Maar stel je voor, het is iemand die overleden is in jouw leven en die naam valt dan in één keer in gezelschap. Ja, dan voel je daar iets bij.
Ja, dan voel ik er verdriet bij.
Of juist vrolijk, omdat je even weer herinnerd wordt aan die persoon.
Oh ja, dat kan ook nog.
Ja, het is maar net hoe de situatie is.
Slim hoor, ja, we kunnen alle kanten op hè, met die
eigenlijk
emoties. Ja, ja, precies.
Ja.
Maar hoe weet je dat allemaal, dat je dat ook kunt beschrijven?
Geen idee.
Want je doet het wel.
Ja. Ja, dat is.
En je doet het ook heel verdienstelijk. Dus dan ben ik zo benieuwd van, wat is nou, wat doe je dan als dichter om dat in je tekst te krijgen?
Ja, ik vind dat lastig te verklaren. Het is hetzelfde als je een chef-kok vraagt van, hoe maak je dit fantastische gerecht?
Ja.
Dat is het geheim van de smid.
Ja.
Maar ik ben er zelf ook door verrast af en toe. Dat ik denk van, oké, als ik iets teruglees wat ik misschien vorig jaar geschreven heb, denk ik van, heb ik dat geschreven?
Ja.
Dat komt dan kennelijk ergens vandaan. En, ja. En dat is juist mooi, denk ik. Dus ik durf dat niet meer of uitgebreid te verklaren dan deze
manier. Ja, dan dit. Ja, ja, heel terecht. Wat ik ook zo opvallend vind, is dat in een van de gedichten dat we verbinding blijken te kunnen duiden als we verbonden zijn juist door de afwezigheid ervan. Ja, dat beschrijf je in Hands Free op pagina 34. Hè? Wil je me even laten horen?
Ja. Ik probeer het mij soms in te beelden, hoe jouw handen mij ooit streelden. Maar hoe ik het ook wend of keer, het is voorbij en komt nooit weer. Ik voel jouw handen nergens meer.
Ja. Juist door die afwezigheid voel je dus die verbinding. Maar er zullen ook misschien mensen zijn die zeggen van ja, als ik in verbinding ben, dan voel ik dat toch. Dan voel ik toch die verbinding. Terwijl
ja.
In jouw geval, wat jij schrijft, dan ben je daar dus niet in die verbinding.
Nee,
voel je dat. Dan voel je dus wat verbinding is.
Ja, dit gedicht is wel geschreven in coronatijd. Dus dat heeft natuurlijk een andere lading. Dat je op dat moment niet bij elkaar kon zijn en elkaar niet letterlijk kon voelen. Dus de oorsprong ligt in die tijd.
Juist.
Dus daar kan ik mezelf wel weer mee verklaren.
Juist.
Maar je hebt het ook gelijk. Het is hetzelfde als dichtbij zijn of afstand nemen. Soms kun je ook iemand beter voelen als je afstand neemt juist weer. Dus die tegenstrijdigheid zit wel ook hier weer in dit gedicht.
Ja. En het is niet eens een schijnbare tegenstrijdigheid. Het is geen paradox, het is echt een tegenstrijdigheid.
Ja.
Ja. Een heel treffend gedicht van je vind ik ook, Gezichtsbedrog op pagina 18. Wil je die ook even laten horen?
Ja, het is weer een iets korter gedicht. Hoe scherper ik keek, hoe vager je bleek.
Ja, hij is kort. Maar als je erover nadenkt, je hebt gelijk hoor, hij is kort. Maar als je erover nadenkt, hoe scherper, gefocuster we dus kijken, hoe minder we eigenlijk zien.
Ja, klopt.
Is dat waar?
Ik durf niet te zeggen dat mijn gedichten de waarheid in pacht hebben.
Ja.
Dus dat, voor mij is dit waar, maar voor jou kan het net zo goed niet waar zijn.
Ja. Ja, weet je wat, je pakt er een deelgebiedje uit. Ik kan jou met twee ogen aankijken, maar ik kan ook één oog kiezen.
Ja.
Bij wijze van spreken. Hè? Ja. Oh ja, je hebt een derde oog. Ja. Verrekt zeg. Ja, je moet oppassen als je dichters interviewt. Die kunnen alle kanten op. je staat dus ook stil bij de misschien wat ruimere menselijke communicatie, hè, dan alleen in het kader van de liefde. In je gedicht De Naakte Waarheid schrijf je: als je jezelf durft bloot te geven, sta je nooit in je hemd. Ik vind hem erg leuk. Ja. Maar waarom is het zo waar voor jou? Voor jou, hè?
Ja, ik zit al even te denken over jouw vorige vraag. Oh. Hè, van ja. De mensen die... ik heb wel eens gehoord van mensen die het dichtst bij je staan, die ken je eigenlijk het slechtst. Want je hebt daar een bepaald beeld bij van, ik ken jou al jaren zo.
Ja, ja.
En dat bedoelde ik misschien ook al, ja. Hoe scherper ik keek, hoe vager je bleek. Want toen ik dat een keer op ging inzoomen, dacht ik van, hé, je bent een heel ander persoon.
Aha.
Maar ik had al een beeld van jou wat al jaren hetzelfde was.
Ja, we maken een imprint, zeggen we dan,
ja.
Hè?
Ja. Maar want dit gedicht, ja, ik bedoel, ja. Durf jezelf bloot te geven, sta je nooit in je hemd. Ja, dat vind ik vind het fijn als mensen zich durven bloot te geven en ook wat laten zien van wie ze zijn of wat erachter zit. Of,
ja.
Ja. Ja. En dan is het nooit fout.
Ja. En je hebt nog een thema wat jij in je bundel raakt. Het thema wederkerigheid op pagina 27 in het gedicht Oogheelkunde. Wil je hem laten horen?
Ja.
Dank je.
In jouw ogen vind ik vonken als mijn vuur is uitgeblust. En als ik niet te stuiten ben, dan vind ik in jouw ogen rust.
Behalve in de oogheelkunde beschrijf je een soortgelijk proces in geheel wederzijds. Waarom is het niet vanzelfsprekend dat we altijd in die wederkerigheid zitten eigenlijk? Kan je daar iets over zeggen?
Goeie vraag. Kijk, hier refereer ik ook weer aan die interactie tussen mensen. Hè, dat, ja. Maar je voelt vaak de verbinding als iets wederzijds is.
Ja.
Als het van beide kanten komt.
Ja.
Maar het is geen wetmatigheid. Als dat de vraag is. Ik bedoel, die klik heb je soms met iemand wel of met iemand niet. En waarom dat zo is.
Ja.
Het is zoals het is.
Ja. Is het gewenst eigenlijk? Dat we in die wederkerigheid zitten?
Nou, het zou mooi zijn, maar het is, als je dat met iedereen ervaart, dan geloof ik ook niet dat dat weer goed is.
Dus we hebben daar ook weer een begrenzing in, hè?
Ja.
We kunnen wederkerigheid ervaren en doen, maar we kunnen dat niet helemaal overal altijd maar doen.
Denk ik niet.
Ja. Nee. Ja. In verval, op pagina 41, lijkt je een vorm van depressie te beschrijven. Alles is leeg. We zijn niet meer thuis, om het zo maar te zeggen, niet meer bij onszelf. Hè? En dat is een beetje een stijlbreuk in je bundel, vind ik. Waarom koos je daarvoor, als je dat ook vindt natuurlijk? Hè? Als je zegt van, nou, past
nee,
er juist
ik,
helemaal
ik vind
in.
Dat niet per definitie, maar ik weet wel exact het moment waarop ik dit gedicht schreef. Dat was op een ochtend dat ik kaarten wilde bestellen voor een wandeltocht. Daar kon je dan op een bepaald moment, stond die site open en kon je kaarten bestellen. Toen kwam in één keer dit gedicht, 's morgens om 6 uur voorbij. En later heb ik dat zelf gekoppeld, niet aan depressie, maar aan Alzheimer.
Ach.
Dat daar iets mee te maken heeft, het verval van je geestelijke capaciteit. En dat je dan uiteindelijk niet meer thuis bent in jezelf.
Ja.
Waar het vandaan kwam, geen idee. Dat kwam die ochtend in één keer voorbij.
Ja.
Ik was er zelf heel blij mee, want het is wel iets ander gedicht, dat klopt.
Ja.
Ja.
Ja. En Alzheimer, dementie is ook heel leeg, hè?
Zeker,
ja. Leidt tot een soort leegheid van de blik ook van de mensen.
Klopt.
Ja.
Ja, het gedichtje is later ook opgepikt in een nieuwsbrief van de Alzheimer Stichting.
Oh, wat goed!
Die hebben het toen ook erin gedeeld. Dus dat was ook wel heel leuk. Of leuk, ja, bijzonder.
Ja.
Ja.
Je commentaar op de liefde, die geef jij op een manier die de lezer brengt tot een soort gronding. Hè? Een aardsheid breng je ook in je bundel. Zoals in je gedicht Ice Ice Baby op pagina 36... Ja, en ik wil daar helemaal geen vragen over stellen, hoor, maar wil je hem laten horen?
Zullen we doen alsof we twee ijsblokjes zijn en dan samen smelten? Ja, het is, weet je, het is, kijk, taal triggert heeft soms ook hele korte gedichtjes die je even triggeren.
Ja.
En daar is dit een voorbeeld van.
Ja, want dat is ook eigenlijk de basis van al het werk, hè, dat je maakt. Want daar gebruik je Instagram voor. Ja. Onder je naam, je zei het al, @taaltrikkert. Dus dan zo'n apenstaartje dat taaltrikkert, hè, zo gaat dat. Dan ben ik zo benieuwd. Waarom leent zo'n medium als Instagram juist zich zo goed voor wat jij doet?
Nou, omdat het snel is en kort en je hebt vrij snel een groot bereik. Ja. Toen ik ermee begon, ik ben in november 2019 begonnen, had ik niet verwacht dat dit bestond. Dat er honderden mensen waren die het ook doen, die om de twee dagen een gedichtje posten. Of zoals Krijgerij, elke dag. Die heb je ook. Ja. Het kan dus nog erger. Ja. Maar dat heb ik op een gegeven moment ontdekt. Daardoor ook heel veel mensen leren kennen. En die allemaal hetzelfde gevoel hadden van dat leent zich er prima voor. Ja. Een vrij snel medium waar je meteen een plaatje op kunt plaatsen. En delen maar. Ja,
ja, maar het is ook wel een klus. Hè? Want ik weet zelf ook wel wat van Instagram. Maar ja, dat gedoe met die illustraties.
Dat is verschrikkelijk. Maar dat, ja, inmiddels maar, zijn we er zeer bedreven in.
Want ja, weten, je moet het dus leren.
Nou ja, denk ik wel, toch? Ja, op een gegeven moment krijg je daar wat meer kundigheid in. En dan weet je hoe het werkt. Alleen Instagram is ook niet elke dag hetzelfde. Dat verandert ook om de zoveel weken weer met nieuwe tools en nieuwe variaties. Dus het is wel ook een beetje bijblijven. Maar ja. Over het algemeen redden we ons daar prima mee, toch?
Ja, we zijn ook nog jong, hè?
Maar je hebt er dus niet een beeldbank voor of zo?
Voor de afbeeldingen die ik gebruik? Ja? Jawel, ik gebruik daar wel een beeldbank voor. Dat natuurlijk foto's zijn die je mag gebruiken.
Ja.
En ik doe ook af en toe met een tekenares wel, samenwerking.
Oh.
Die een illustratie maakt bij de gedichten. Ja.
Afgelopen maart nam je deel aan de dichterszwerftocht. Zag ik op jouw Instagram staan.
Ja.
Wat deden jullie daar in Leeuwarden? Een dichterszwerftocht, zeg. Ja.
Nou ja, wat het zegt. Wij waren als dichters in Leeuwarden en wij gingen daar zwerven door de stad. Om inspiratie te vinden. En om elkaar te leren kennen.
Aha.
Dat is eigenlijk de doelstelling van zo'n zwerftocht. Dat je met elkaar gewoon een wandeling maakt in de natuur of in de stad. En daar dan elkaar leert kennen en ook elkaar inspiratie geeft.
Juist.
En ook komt tot gedichten tijdens zo'n wandeling.
Dus daar staat, er ontstaat ook een groepsproces bij.
Ja, ja, zeker. Ja. Ja.
Nou begreep ik, dat is recente informatie, nu we het toch over Leeuwarden hebben, dat je stadsdichter gaat worden, hè?
Ha, zover is het nog niet.
Oh?
Nee, ik zit bij de laatste vier op de shortlist.
Nou, als ze slim zijn, dan word jij het gewoon, toch?
Ja, dus maar er waren geloof ik 14 kandidaten voor, nu zijn er nog vier. En dat wordt op 30 januari bekendgemaakt. En dat is natuurlijk fantastisch en leuk en spannend. En, ja.
Hoe kwamen zij op jouw pad? Of jij op hun pad?
Ja, er was een oproep, hè, stadsdichter gezocht. En daar heb ik op gesolliciteerd.
Gewoon een briefje geschreven?
Wel iets meer dan dat, want er werd ook om een plan gevraagd. Het is voor 2 jaar ook.
Oh.
Een gedicht werd geschreven, moest je schrijven over de stad Leeuwarden. En, dus het was een
pakket. Is stadsdichter zijn, is dat een... Ja. Is dat een zwaar vak? Ja, hoe moet ik het zeggen? Is het een zware
dat
klus?
Dat kan ik natuurlijk nog niet beantwoorden, want ik ben het nooit geweest. Ik zie het meer als een erebaan, dat je dat voor je stad kan en mag doen.
Ja.
En ja, hoe zwaar het is met alles zo in het leven. Maak je het zwaar of niet? Of ga je er licht mee om? Ja.
Ja.
Daar kun je ook weer alle kanten mee op.
Ja. Maar je gaat het graag aan?
Ja, het is vooral een hele eer. Ja. Zeker, ja.
Ja. Ja, het zou mooi zijn, hè?
Zou geweldig zijn.
Ja. Ja. Ik kan ze het aanraden. Ja, ja. om deze keuze op jou te laten vallen. Maar ik kan het niet beïnvloeden. We zijn hier uit in Utrecht, dus dat is een andere koek. Wieshard, pakweg 2 jaar terug, hè, hebben wij een uitgebreid gesprek gehad hier in het Hapsieshuis Radio Live. En dat is na te luisteren nog altijd op het hapsieshuis.nl. Vooral doen mensen... En toen introduceerde jij je nog als zwerver in opleiding. En we hadden het net al over die zwerftochten. Is die opleiding afgerond? Zegt hij streng achter zijn bril.
Ja, je kijkt er inderdaad heel streng bij. Die opleiding die is per definitie eigenlijk nooit afgerond. Want je blijft zwerven. Je ontdekt steeds nieuwe dingen. Maar 2 jaar geleden heb ik wel bewust mezelf een beetje gedwongen om zaken los te laten. En dan eens te kijken wat er op mijn pad kwam. En ja, dat gaat goed. Hè? Dus door zeg maar dingen los te laten, ontdek je of nieuwe functies. Of je ontdekt nieuwe soorten gedichten of nieuwe ideeën rondom het dichten. Of je ontmoet nieuwe mensen.
Ja.
Dus in die zin laat ik het leven wel wat meer op me afkomen. En daarmee lukt voor mij het zwerven zoals ik het voor ogen had 2 jaar geleden.
Ja, en dat doe je samen met Ronald ook, hè? Dan jullie zwerven ook samen, of niet?
Ja, we zwerven met... ik zwerf eigenlijk met heel veel mensen samen. Maar onder andere ook met Ronald. En ook met Remco. En met alle monden, waar we zo meteen nog even over spreken.
Ja.
En, maar ik denk dat het... wanneer je openstaat voor zeg maar, nieuwe mensen in je omgeving... en mensen met andere ideeën... mensen die op een andere manier naar het leven kijken... of op een andere manier met schrijven bezig zijn... daar echt voor openstaan, dat is het zwerven zoals ik het in mijn hoofd heb.
Kan je dan toch iets zeggen, of jij Ronald, wat is dan die andere manier van in het leven staan? Wat is nou die andere manier van kijken? Wat jullie samen beleven?
Ja, het is wel, ik vind dat in die groep, als we dan wandelen, gebeurt vaak hetzelfde. Waar we ook lopen en waar we ook zijn. De mensen die bij elkaar komen, die voelen zich allemaal in één keer verbonden met gelijkgestemden. Iedereen heeft een account op Instagram, vaak onder een schuilnaam of een alibi. Soms denk je dat het een man is en dan blijkt het in één keer een vrouw te zijn bij zo'n wandeling. Soms denk je dat het een jong iemand is en blijkt het in één keer een ouder iemand te zijn.
Jee.
Maar je bent allemaal daar gelijk. En dat is wel iets wat de magie verklaart, denk ik, van deze wandeltochten met elkaar en waarom iedereen dat ook leuk vindt.
Ja, en het is totaal niet relevant wat iemand voor werk doet, voor opleiding heeft, of wat voor leeftijd die heeft, wat voor achtergrond die heeft. Je komt daar samen, je deelt de passie voor het schrijven. En verder ga je wandelen met een dichter, in dit geval vaak. En ga je op zoek naar, naar inspiratie.
Mm-hmm. Inmiddels, Richard, ben jij ook een ander account gestart, hè? Op Instagram. Voetzoekerij.
Ja.
Ik geniet ervan, maar het is ook heel snedig. Maar wat is het concept?
Nou, het concept is eigenlijk dat mijn brein de hele dag door met allemaal zinnetjes komt. Die soms uitmonden in een gedicht. Maar soms ook een beetje stranden. Het zijn dan gewoon leuke zinnetjes. En ik stopte ze in het verleden wel tussen de krijgerijgedichten. En daarmee werd het in mijn ogen wat rommelig. En dus ik zie voetzoekerij als een klapblokje. Vol met zinnetjes die mij in ieder geval raken. En die gewoon leuk gewaardeerd worden door de lezers. Ik krijg wel eens terug dat het er wel eens wat veel zijn. Maar dus ik ben eigenlijk niet te volgen op Instagram in die zin. Maar het zijn allemaal korte zinnetjes die gedurende de dag bij mij binnenvallen. Dus ze worden ook echt gepost op het moment dat ze komen.
Ja.
Ze staan er 5 seconden later op.
Ja, zo kort.
Ja.
Dus daar zit eigenlijk, het is een beetje no filter.
Ja, ja, het is totaal zonder filter. En het gaat ook van hot naar her, van links naar rechts, over de liefde, over verdriet. Soms is het heel hard, soms is het heel grappig. En soms is het gewoon een WhatsAppje wat ik naar Ronald stuur, waar een leuke woordgrap in zit.
Ja.
En dan kopieer ik die 1 op 1.
Het is dus een resultaat, zo'n voetzoekerijtje is een resultaat van een zwerftocht, klopt dat?
Ja, ja, het zijn de gedachten die door mijn hoofd zwerven in die zin. De dingen die mij bezighouden, die ik eigenlijk vertaal in quotes.
Ja, een soort brainstorm. Ja, dat doen we dan heel bewust, hè? Maar de Vlamingen die zeggen dat we dan zoomen, hè?
Ja.
Dat
ja.
is het een beetje, hè?
Ja, ja.
Ja. Ja. Van eerdere reizen, hè? En zwerftochtes naar foto's op de website allemonden.nl. En van een kampvuur zag ik, en er staan wat wandelstokken bij, tegen een kruis. En ik had ook het idee dat er een heel oud graf zichtbaar was. Doen jullie aan natuurrituelen? Natuurlijke religieuze toestanden?
Nou, vertel jij dat maar, Richard.
Ja, dit wordt lastig, hè. Maar,
waarom?
Nee, ik denk niet dat we natuurrituelen doen, maar als ik even helemaal teruggrijp naar zeg maar, het concept frisse lucht. Voor mij is frisse lucht buiten zijn. En buiten zijn heeft iets magisch. Daarnaast, wanneer je buiten bent met mensen die ook nog eens een bepaalde passie delen, daar ontstaan hele leuke creatieve ideeën. En wat ik merk als jij dan ook nog leuke plaatsen opzoekt, zoals bijvoorbeeld voor mij de Oostvaardersplassen, is een magische plek, maar ook onze plek in Oostenrijk, bovenop een berg. Ja, daar
Ja, want daar zaten jullie, hè, in het Salzburgerland. Land.
Ja, ja, en daar voel je wel echt de magie van de omgeving er nog eens bij. En dan die drie componenten, ja, dat levert gegarandeerd een leuke zwerftocht op.
Ja, het is dus niet zozeer dat jullie een ritueel met elkaar doen. Het is veel meer dat jullie de omgeving laten binnenkomen.
Ja, ja.
En zelf ook kunnen bijdragen aan de omgeving. Misschien, weet ik niet hoor.
Ja, zeker. Nou, dat,
door teksten draag je bij.
Ja, ja. Zeker. Je beïnvloedt elkaar. De omgeving beïnvloedt de groep. En ik denk andersom ook. Als wij daar door de sneeuw heen stappen, dan veranderen wij de omgeving ook met ons. Ja.
Ja. De inwendige mens. Ja, dit is natuurlijk ook de inwendige mens. Maar die wordt, laat ik het zo zeggen, extra versterkt in het café.
Ja. Ja.
Maar het gaat dan vooral om het met elkaar spelen met de taal. En dus iets cultureels. Je gaat bij elkaar zitten en je maakt wat. Hè? En het was laatst hier in Utrecht waar we uitzenden. Wat leverde dat nou op?
Nou ja, wat wij merken is als je dichters bij elkaar zet zonder oordeel en je gaat daar met taaloefeningen aan de slag, dan levert dat voor de deelnemers over het algemeen een uitdaging op om eens iets anders te doen dan wat je normaal gesproken doet. Mm-hmm. Daar word je een beetje toe gedwongen door de soort oefeningen. En niet iedereen houdt van wandelen, niet iedereen houdt van door de bergen stampen. En sommige mensen willen gewoon even gezellig aan een tafel in een café zitten. Dus wij proberen dat thema verbinden. Van mensen met een gedeelde passie proberen wij in verschillende opzetjes uit te zetten.
Ja, dat doe je ook middels retraiteweken, ja, of retraitedagen, hè?
Ja, zeker. Zeker. Ja.
En zijn dat dan stiltedagen of wat moet ik me erbij voorstellen?
Het zijn eigenlijk, tenminste de poëzieretraite is aan de deelnemers. Dus wij vragen aan de deelnemers, wat willen jullie en wat verwachten jullie? En dat vullen we precies zo in.
Zo'n 50 dichters, begreep ik, hè, zijn bij jullie aangesloten, bij alle monden, hè?
Ja.
Wat bindt ze? Ja, het is natuurlijk niet een constante groep, hè, denk ik. Maar wat bindt ze? Kan je daar iets over zeggen?
Ja, ja. Nou ja, wat ik voel, Ronald, jij moet het even beamen of onderkrachten. Maar wat ik voel is dat de harde kern van alle monden, dat zijn allemaal mensen die oprecht nieuwsgierig zijn naar anderen, zonder daar een oordeel in te hebben. En die een gedeelde passie van het schrijven van poëzie hebben op Instagram.
Waarom is dat zonder oordeel? Ik hoor het je voor de tweede keer zeggen.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk, dat zonder oordeel? Dat je probeert daar uit te blijven als deelnemer.
Ja, nou, dat is denk ik heel lastig. Het is iets heel biologisch dat je mensen meteen in hokjes probeert te duwen of te kleuren of te typeren. Maar door dat niet te doen, ontdek je vaak gewoon hele interessante mensen die je op basis van je biologische filter misschien voorbij zou zijn gelopen. Dat is het voor mij in ieder geval. Ik weet niet of dat voor jou hetzelfde is, maar
precies hetzelfde.
Ja.
Ja, dus, maar daarmee wordt. Ja, dat is makkelijk. Ja. Nee, maar daarmee wordt de ontmoeting natuurlijk ook een daadwerkelijke ontmoeting. Omdat je dan niet probeert iets van die ander te vinden. Of nee. Dat je gewoon met elkaar kunt zijn.
Ja, het is natuurlijk wel. Kijk, dat vinden is één en het doen is twee. Want het is dan best lastig.
Ja.
Om dat oordeel helemaal weg te.
Is dat zo?
Nou, dat vind ik wel.
Ja,
ja, vind ik ook.
Ja?
Ja,
want je valt gauw in die valkuil. Trap je snel in, bedoel ik.
Ja. Hoe komt dat eigenlijk dat we dat doen? Dat we daar zo snel in trappen? Ja. Want ik kan met je meevoelen dat het zo is. Waarom trappen we daar nou zo snel in?
Ja, voor mij zit dat in ons dier zijn toch nog steeds. Dat je toch vanuit een stukje overlevingsgevoel, mensen die heel anders zijn dan dat je zelf bent, dat je die in eerste instantie maar even aan de kant zet, omdat je het niet goed weet. En als je die mensen toelaat, hè, want je hebt over het algemeen niets te vrezen van een ander, als je die mensen toelaat en het dan ook nog eens een keer om weet te zetten in een stukje nieuwsgierigheid naar elkaar, ja, dan ontstaat voor mij het bijzondere gevoel wat wij beleven tijdens onze activiteiten. Ja.
Kan iedereen die dicht meedoen met alle monden, of is er een kwaliteitstoets? Moet je wat kunnen? Zoals jij solliciteerde feitelijk naar het stadsdichterschap, ja, wat je nu in spe bent, maar dat bij deze. Maar of kan iedereen meedoen?
Iedereen kan meedoen. Er is geen toets van tevoren, geen kwaliteitstoets om te kijken of iemand het kan of niet. Maar één ding is wel waar, als ze bij ons zijn geweest, worden ze wel beter. Ja. Na een wandeling of een retraite.
Ja, dus iedereen kan meedoen.
Iedereen kan
en dat is natuurlijk ook heel leuk dat het voor iedereen is, hè? Ja,
om een heel leuk voorbeeldje te geven, zonder je programma in de war te schoppen. Maar,
nee, maakt niet uit.
Er zijn wel dichters die voelen zichzelf geen dichter. En wij zeggen dan, bijvoorbeeld tijdens een retraite, iedereen kan dichten. En aan het eind van zo'n weekend komt iemand als anonieme Instagram-dichter uit de kast, zeg maar.
Die
profileert zich echt als dichter. En iemand die een beetje verstopt zit in een bepaalde stijl, dus die schrijft bijvoorbeeld alleen maar haiku's, die dagen wij tijdens zo'n activiteit uit om eens wat anders te doen dan haiku schrijven.
Ja
en in die zin worden mensen inderdaad beter.
Ja, ja het is ook wel, we gaan het nog over de amai hebben, maar dat heeft ook met de amai te maken. Dat mensen erkenning krijgen voor wat ze al jaren misschien in stilte doen. Gedichten plaatsen op Instagram. En daar soms door verrast zijn wat het bereikt.
Ja, zoals we vroeger een poëzieboekje hadden. En dat was dan iets heel speciaals voor jezelf, net als een dagboek.
Ja.
Ja. Ja.
Mensen schamen zich in het begin misschien ook wel een beetje van, oh, maak ik dat? Of deel ik dat met de buitenwereld? Ja. Wat zullen mijn mensen
eromheen wel? Ben ik wel goed genoeg? Ja, precies, ja. Krijg je dat. Hè? Dus vandaar ook dat zonder oordeel, dat zo belangrijk is waar we het over hadden.
Ja.
Je noemde het al, de Alle Monden is de motor achter de grote dichtersprijs Amai. De Alle Monden Award Instagram. Hoe kwam dat zo?
Ja, dat is ik zal het proberen kort en bondig te vertellen, maar Remco, ons bestuurslid van de stichting, die vroeg eigenlijk tijdens het drinken van een biertje na een Alle Monden bijeenkomst van, bestaat er eigenlijk al een prijs voor het beste Instagram gedicht? En dat hebben wij toen opgezocht en dat was niet zo. En toen hebben wij eigenlijk wat de ambitie neergelegd van, laten we proberen een prijs in de wereld te zetten. Die wordt afgesloten met een Insta-dichtersbal groter dan het boekenbal.
Redelijk ambitieus.
Dus op die ludieke manier is het destijds eigenlijk begonnen. En dus dat is het prille begin.
Ja.
Maar jij bent de enige die dat weet.
Oh ja, fijn. Dat is tot op de dag van nu tot nu toe is dat ook zo, blijft dat zo. Ja. Vooral. Ja. Want de Amai, dat is de jaarlijkse verkiezing van het beste Nederlandstalige gedicht, de beste Nederlandstalige quote, het beste Nederlandstalige spoken word en het meest favoriete account van een Nederlandstalige dichter, quoter of spoken word artiest van het voorgaande jaar. En de winnaars worden zowel door het publiek als door een vakjury gekozen. En het lijkt iets ingewikkelder dan dat alleen, want er zijn dit jaar in maart 7 Amai Awards uitgereikt, waarvan 4 door een publieksjury. En wat zijn nou de verschillen tussen die 4 prijzen door de publieksjury? Kun je daar iets over zeggen?
Ja, nou ja, we hebben eigenlijk een vakjury die uiteindelijk een longlist samenstelt. Ja. En vanuit die longlist vragen wij het publiek om eigenlijk mee te stemmen op die longlist. En de jury kiest dan uiteindelijk een juryprijs en het publiek kiest een publieksprijs. Ja. Dus dat is feitelijk het verschil. Qua inhoud zijn het eigenlijk gewoon dezelfde gedichten waar zowel de jury naar kijkt als het publiek naar kijkt.
Ja, en als het gaat om de publieksprijzen, dan zijn het diezelfde 4 categorieën.
Nou, het zijn eigenlijk 3 categorieën. Dus het zijn gedichten, het is spoken word en het zijn de quotes.
Helder.
En er is een speciale publieksprijs voor de account. Dus wij vragen eigenlijk de Instagram poëzie community van welke account verdient volgens jullie een podium.
Ja, en je wordt uitgenodigd om te stemmen. Ja. Jullie kennen ze.
Ja,
oké. Okay. Oké. Maar dan denk ik ook van die dichters, dat is niet een hele grote groep, dat zijn met tientallen. Hè? Was het dan eigenlijk al duidelijk wie er won?
Nee. Het zijn
Want je weet toch hoe die wind waait?
Nee, het zijn ten eerste zijn het geen tientallen, maar het zijn er duizenden. Die uiteindelijk ook meedoen. Wij hebben vorig jaar, als ik het goed heb, rond de 1900 inzendingen hebben we gekregen. Ja. Wij vragen aan de dichters om zowel eigen werk als het werk van een ander eigenlijk te nomineren, om dat in te sturen. En wij zien juist elke ronde zien wij weer heel veel nieuwe accounts opkomen. Die eigenlijk ons in het jaar daarvoor nog totaal onbekend waren. Dus je ziet daar juist een hele grote variatie in.
Wie wonnen nou dit jaar de vier publieksprijzen?
Even kijken, de publieksprijzen. Ik noem even de Instagram-accounts en ik noem even de de categorie. Is dat makkelijk?
Mm-hmm.
Even kijken, Didalmi die heeft de publieksprijs gewonnen voor het beste gedicht. Daar zit Maxime Dalmeijer zit daarachter. Dan hebben we Lettergekletter. Die heeft de beste quote volgens het gedicht opgeleverd. Daar zit Anne-Eline van Rompuy zit erachter. Een prachtige Vlaamse naam, als ik het goed heb. Ja. Bo Kok was een prachtige verrassing binnen Spoken Word. Die had een heel mooi kwetsbaar optreden, wat ze op de avond zelf ook nog heeft kunnen doen. Die heeft account Dichtisme. En de account, daar waren we zelf heel erg blij mee dat die eruit kwam. Dat is Bert Sloots. Die heeft Even Epibreren. Wat eigenlijk een hele grote Facebook-account is, die inmiddels ook op Instagram een fenomeen aan het worden is.
En de andere drie, die werden in maart aangewezen door een vakjury. Hè, met niet de minste namen in die jury, zoals onder andere dichter en columnist Ingmar Heitse, dichteres Maud van Houwaard, schrijver Kluun, podiumdichter Jesse Laporte en journaliste van Trouw Nienke Schipper. Wie hebben zij nou voor de prijzen aangewezen?
Ja, dat is altijd een heel erg leuk proces, hoe men daartoe komt.
Ja.
Daar wordt driftig ruzie gemaakt, daar wordt...
Eerlijk?
Ja, zeker. Dat is echt een strijd om te gaan voor, gewoon voor de beste inzending. En dat is toch altijd een hele mooie discussie.
Zitten jullie allebei, of alle drie eigenlijk, bij, hè?
Wij zitten niet in de jury, maar...
Precies. Je bent waarnemer.
Precies.
Observant.
Ja. Ja. Maar wij proberen in de jury zowel mensen zeg maar, vanuit de literaire wereld als vanuit bijvoorbeeld de communicatie of de pers, in dit geval Kluun, hè, een hele bekende schrijver. Wij proberen een hele gevarieerde jury samen te stellen, die in die zin aan het strijden is over... Welke componenten zijn voor ons als jury nu relevant voor het winnen van een gedicht? En op Instagram is het leuk dat zowel de tekst als de vormgeving altijd een rol speelt in het uiteindelijke eindbesluit. Mm-hmm. Dus het is zowel de kwaliteit van de poëzie als ook de manier waarop de dichter het weet te brengen aan het publiek binnen het medium Instagram. Ja. En die totale analyse is niet altijd even snel uitgediscussieerd, maar die levert uiteindelijk de winnaars op.
Wie zijn dat geworden?
Ja, we waren dit jaar heel erg blij met Onder Woorden als winnares van het beste gedicht. Huh? Jasmijn Lobik zit daarachter, een hele getalenteerde dichteres. Mm-hmm. Wij waren ook erg blij met onze quote-winnaar, omdat niet alleen de tekst, maar ook de manier waarop hij de quote eigenlijk presenteerde. Qua vormgeving, daarmee heeft hij uiteindelijk wel zeg maar, de prijs binnengesleept. En dat was Karel Bonne, met de account Karel van Gent. En Femke Torensma, van hoofdletter F, die heeft de Spoken Word prijs gewonnen. Dus en wat je daar eigenlijk zag in de Spoken Word... Spoken Word is normaal gesproken een voordracht op het podium, live, uit het hoofd. En op Instagram
je moet het maar kunnen.
Ben je wat beperkt in die zin.
Ja, ja,
en,
ja.
En eigenlijk zag je dat zeg maar hoofdletter F, die wist daar gewoon een hele originele inzending van te maken.
Ja.
Dus dat waren de winnaars.
Wat betekent het om een My Award te winnen? Wat betekent het voor de mensen die hem krijgen? Gewoon dat weet jij dat?
Jawel. Ik denk het. Kijk, als stichting hopen wij erkenning te vinden voor Insta-poëzie in deze verschillende categorieën.
Mm-hmm.
Ik denk ook dat we dat bieden voor de winnaars. Dat er erkenning komt voor hun werk, voor hun account, voor hun kwaliteit. Dus wij, ja, dat hebben we zeker de laatste jaren gerealiseerd. Ja. Dat mensen ontdekt werden om wat ze kunnen.
En wat gebeurt er dan met ze?
Eeuwige roem. Uiteraard. Nee, maar ook, ja, weet je.
Je komt op een wiki. Zoiets.
Ja, zeker.
Ik denk dat mensen de bevestiging zelf ook voelen en vinden van wat ze kunnen. Ja. En daarmee ook nog meer naar buiten treden.
Ja.
Voor een breder publiek.
Ja.
Ik denk dat dat wel gebeurt. Met de mensen die gewonnen hebben, is dat wel degelijk zo het geval geweest.
Oh, wat mooi.
Ja, dat is mooi.
Ja,
is en terecht ook eigenlijk.
Ja. Het is volgend jaar de 4e editie van de Amai Award. Hè?
Alweer, ja.
Ja.
Alweer. Wanneer is die?
Nou, hij is begonnen eigenlijk gisteren. Dus het inzenden is gisteren begonnen. En dat kan men doen tot 15 januari aanstaande. En uiteindelijk de uitreiking, die zal plaatsvinden op 30 maart in Parktheater Eindhoven, waar we ook vorig jaar de Amai Award hebben gevierd.
En hoe kleden jullie die verkiezingen en de uitreikingen, hoe kleden jullie die dan in?
Nou, dat is een fantastische dag. Uiteindelijk, de uitreiking is een fantastische dag. Wat meer is dan even een prijsje uitreiken. Het is echt een volwaardig programma waarin wij overdag een expositie dit jaar onder andere hebben. Kunst en poëzie met elkaar versmolten. We hebben een open podium. We faciliteren workshops. We hebben een volwaardig theaterprogramma, zeggen we altijd zelf, met 13 optredende artiesten.
Minstens.
En het wordt afgesloten met het Insta-dichtersbal. Het enige Insta-dichtersbal van de Nederlandstalige landen.
Ja.
Dat wordt een avond met zo'n 500 mensen.
Ik werp hem er even tussen, hè, want je zegt het enige Nederlandse. Is het in het buitenland wel? Ook, bedoel ik?
Nee, dus het is het enige ter wereld. Je hebt helemaal gelijk.
Het is uniek.
Ja. Ja, het is een unieke avond. Ja.
Dus we are the world.
Ja.
Oh, ja. Buitenaards.
Ja, dat zelfs. Ja. Dan nog iets, hè. Waarom is het slim dat iedereen een ami wordt, zoals jullie die noemen? Een vriend van Amai, dat is een ami. Je moet er maar op komen, hè?
Ja.
Waarom is dat belangrijk?
Nou ja, wij vinden het heel belangrijk als stichting om zeg maar feedback vanuit onze de community te krijgen. Van hoe hebben we het gedaan? En wij merken dat de Amis, dat zijn eigenlijk de mensen die heel dicht bij de stichting staan. Dat zijn eigenlijk onze leden, zou je kunnen zeggen. Die dragen bij aan een stuk van het budget van onze stichting. Maar die dragen vooral bij aan het geven van input over onze activiteiten die we uitvoeren. Dus de evenementen. We vragen onze vrienden ook altijd om feedback. We vragen onze vrienden soms om hulp. Het zijn ook een deel van onze vrijwilligers. Dus die zijn heel belangrijk. Ja.
Wat moet ik doen om vrienden te worden?
Nou, eigenlijk relatief weinig, want het is allemaal aan jou. Het enige wat wij vragen is een bijdrage van €25 per jaar. En daarmee geven we jou eigenlijk heel erg veel terug. Dus we geven jou standaard een flinke korting op al onze evenementen. En als je wilt, mag je ons helpen. En als je wilt, dan ben je welkom op onze Vriendendag, waar we jouw input vragen.
Ja, en in juni was er Vriendendag, hè, afgelopen
Klopt.
Juni. Wat deden jullie toen voor de Amis?
Nou ja, we zijn eigenlijk samen met de Amis zijn we naar Buren geweest, waar we samen met de kunstenaars van Buren een kunstroute hebben gelopen. En wij hebben samen met de vrienden, de kunstenaars, eigenlijk cadeautjes gegeven in de vorm van gedichten, geïnspireerd op de kunstwerken die zij daar aan ons hebben laten zien. Dus het was een innoverende dag.
Jullie staan, Richard en Ronald, overduidelijk open voor wandelen, tochten en reizen, of hebben we het gehad allemaal, hè? Waarop jullie dan op iets nieuws stuiten of jullie nieuwe dingen als het ware toevallen. En ik stuit op Instagram op een heel mooi gedicht van jou, Ronald. En het gedicht van jou als taal triggerte. En ik vraag je dat voor te dragen. Dat heet Ontdekkingsreis. Ga je gang.
Ja. Ontdekkingsreis. Als je vasthoudt aan het oude, krijg je steeds weer het vertrouwde. Maar als je dat durft los te laten, zul je op een dag vanzelf wel merken dat er zoveel meer is dan je zag.
Ronald Wijnia, de taaltrikkert van Instagram en dichter van de bundel Frisse Lucht. En Wiesert de Krijger, dichter onder de naam Krijgerij en Voetzoekerij op Instagram. Dank jullie wel voor jullie komst en het gesprek hier in het Hapsishuis Radio Live. De mooie dichtbundel Frisse Lucht van Ronald Wijnia, taaltrikkert op Instagram, is een uitgave van uitgeverij Boekscout in Soest en is voor een cadeauprijsje te koop. Ronald heeft natuurlijk ook een website met allemaal leuke dingen die ons en onze taal doen triggeren. Taaltriggert.nl. Ik herhaal taaltriggert.nl. Inspiratiecollectief Alle Monden heeft een website natuurlijk ook met daarop alle activiteiten. Kijk daarvoor op allemonden.nl. Ik herhaal allemonden.nl. De website van de Amai Award vind je op amaiaward.nl. Dus amaiaward.nl. Het eerdere gesprek van alweer zo'n 2 jaar terug met dichter Wiesert de Krijger in het Hapsishuis Radio Live is nog altijd te beluisteren via hethapsishuis.nl. En de website van Wiesert is krijgerij.nl. Ik herhaal krijgerij.nl. Tot zover het Hapsishuis Radio Live voor nu. Deze editie is spoedig na het luisteren op hethapsishuis.nl. Het Hapsishuis Radio Live is er morgen vanaf 12 uur weer met een korte uitzending dan met dichter Bart Polinder. Ik ben Leander Tijdhoff. Ik wens je een fijne dag verder en graag tot morgen om 12 uur. Dag.